Dit is ongelooflijk. Je moet je indenken, jij gaat trouwen en ik ben niet zo bijzonder. Hélène is niet zo bijzonder, tenminste het idee hebben wij. En dan staat er opeens de hele wereldpers. Dan verschijnen de artikelen in kranten die je helemaal niet kan lezen. Want ja, Chinees is niet mijn kunde. En dat is gewoon grappig. En als je dan Google Vertaal eroverheen gooit, lees je van, ja, wat leuk, ze zijn getrouwd. En dat is raar, dat voelt heel raar. Dat verwacht je bij celebrities, maar dat zijn wij toch niet.
Dat was 1 april 2001. De wereld keek mee naar misschien wel de grootste primeur van de homo-emancipatie. Hoofdredacteur van de Gaykrant, Henk Krol, was er vanaf het allereerste begin bij betrokken.
Het begon voor mij in 1977. Toen organiseerde een klein groepje mensen in Amsterdam de Miami Nightmare, een concertgebouw. En dat was een protestconcert tegen Anita Bryant, een homo-haatster in Amerika, die wetten wilde invoeren om rechten van homo's in te perken. En de bedoeling was om voldoende geld bijeen te brengen voor twee advertenties. Eén in Time Magazine en één in de Miami Herald. Dat is gelukt. Maar er bleef nog geld over, om precies te zijn 7700 gulden. En van dat bedrag hebben we toen de Stichting Vrije Relatierechten opgericht. Door Mies Bouwman altijd gekscherend de Stichting Vrije Relatiegeschenken genoemd. En die stichting wilde kijken of je voor homostellen en voor lesbische stellen soortgelijke rechten kon afdwingen als die er zitten aan het huwelijk.
In die tijd werd er niet gesproken over homoseksualiteit.
Nou ja, toen was homoseksualiteit echt nog in het verdomhoekje. Wij waren voor het eerst dat we naar het concertgebouw toe gingen. En als je in die tijd als homo wilde gaan stappen, dan durfde je niet in een gewone kroeg te komen tegenwoordig. Maakt dat geen fluit uit, je gaat overal naartoe waar het gezellig is. Maar toen durfde je dat niet. Je ging alleen maar naar gelegenheden toe waar je moest aanbellen. Dan ging er een luikje open en dan werd er gekeken of jij wel binnen mocht komen. Ik weet dat ik heel vaak voor deuren heb gestaan waar iemand achter de deur tegen me zei, weet u wel wat voor kroeg dit is? Dan dacht ik, ja, daarom ben ik gekomen. En toen je dus voor het eerst iets ging organiseren op een hele grote bekende plek, was dat echt een omwenteling. Dat waren we nog niet gewend. Nou, als je toen zou hebben gezegd, we willen graag het huwelijk openstellen, had iedereen je uitgelachen, want had iedereen gezegd, je moet toch vreselijk blij zijn dat je niet aan zoiets tuttigs meedoet.
De politieke wil was er eind jaren 80 niet. Maar Henk Krol kon wel rekenen op D66-Kamerlid Boris Dietrich.
Ik weet nog heel goed dat ik was dus ook de eerste die dat voorstelde in een kamerdebat met staatssecretaris Schmitz in 1994. En namens D66. En ik toen zei, nou ja goed, ze hadden daar een discussie over. En dat kwam in de krant ook terecht. En toen kreeg ik in die tijd hadden we nog geen e-mail en zo, kreeg ik een brief van het COC dat ze met een delegatie langs wilden komen. En toen kwamen er een aantal mensen langs en die hadden allemaal een beetje een boze gezicht. En die zeiden tegen mij, maar het huwelijk is zo'n ouderwets instituut. Waarom zouden wij moeten willen trouwen? Eigenlijk zijn we tegen het huwelijk, dus ook als het is opengesteld. Dus waar ben je mee bezig? We willen dat helemaal niet. En ik zei dan steeds, ja hoor eens even, als je niet wilt trouwen is prima. Maar het huwelijk is er nu eenmaal en dan vind ik dat we ook gelijk behandeld moeten worden en dat we niet gediscrimineerd mogen worden.
Anja van Kooten-Niekerk was in die tijd COC-directeur.
Maar het COC is zoiets van, iedereen in Nederland, homo of hetero, moet gelijke rechten hebben. En als men die niet heeft, dan moet men gelijke rechten krijgen. Nou, en daar hoort dan natuurlijk ook het burgerlijk huwelijk bij. Maar het heeft een hele tijd geduurd voordat het COC het huwelijk, openstelling van het huwelijk voor homo's, als speerpunt opnam.
Het was logisch, want zo was toen de tijdgeest. Ik heb ze het ook nooit kwalijk genomen. Ik heb latere directeuren van het COC wel eens kwalijk genomen dat men later een geschiedvervalsing is gaan doen en dat vooral ook in het buitenland het COC doet voorkomen alsof zij die strijd hebben gestreden. Dat is natuurlijk niet waar. Laten we daar nou heel eerlijk over zijn.
Ik heb daar geen spijt van, want het is goed voor elkaar gekomen. Kijk, vergis je niet in het voorwerk wat het COC daar ook heeft gericht als het gaat over de wet gelijke behandeling. Ik bedoel, want trouwen is ook een vorm van gelijke behandeling, maar de wet gelijke behandeling gaat over de totale gelijke behandeling van alle homo's en lesbo's. En je kunt zeggen, ja, misschien had het COC direct moeten zeggen openstelling van het burgerlijk huwelijk, maar ik heb daar geen spijt van. Ik denk dat het misschien sneller had kunnen gaan, maar ik weet ook dat het COC zich wel tegen het homohuwelijk heeft uitgesproken, maar niet tegen openstelling van het burgerlijk huwelijk. Alleen gezegd, ja jongens, je kunt ook andere dingen met elkaar bedenken.
Ja, in die tijd dachten heel veel mensen er anders over. Het was ook niet alleen het COC wat dwars lag. Heel veel homo's en lesbiennes vonden dat verschrikkelijk tuttig en ouderwets. En die hadden zoiets van, wat moeten die domme boeren in Best met dat openstellen van dat huwelijk? Dat wil toch helemaal geen hond? En ja, daar is men later van teruggekomen. Dat vind ik alleen maar complimenten waard.
Maar waar kwam dat gevoel van truttigheid vandaan? Het huwelijk is namelijk helemaal niet bedoeld als iets romantisch, zegt jurist Jan Wolter Wabeke.
De meeste mensen verwarren huwelijk met een kerkelijke inzegening. Het burgerlijk huwelijk ziet dat heel anders. De wet zegt dat het huwelijk wordt gezien in zijn zakelijke relatie. Dat betekent dus dat het een zakelijke overeenkomst is. En die overeenkomst heeft allerlei consequenties. Het is eigenlijk een pakket wat je koopt. Dus het had consequenties voor bijvoorbeeld de huisbaas met het huurrecht, voor de achterblijvende partner, voor de familie in zaken de erfenis, in zaken de fiscus, voor welk tarief je moest komen, noem maar op.
Jan Wolter Wabeke is de onbekende strijder van het homohuwelijk. Hij ontdekte dat de wet niet verbood dat twee mannen of twee vrouwen trouwden. Wolter Wabeke vond in Henk Krol een medestander.
Hij belde me op en hij zegt, Henk, heb jij de huwelijkswetgeving wel eens gelezen? En toen zei hij, ik heb iets heel leuks ontdekt, maar dat is moeilijk via de telefoon. Spring even op de fiets, kom even voorbij en dan gaan we daar eens even over praten. Toen hebben we daar onder de notenboom op een hele mooie dag op het terras gezeten, achter de boerderij bij Jan Swinkels, onze fotograaf, en zijn partner Jan Wolter Wabeke, de officier van justitie, hebben dat door zitten nemen. En Jan Wolter zei, ja, er zijn gewoon mogelijkheden. Want het staat niet in de wet dat een man per se met een vrouw of een vrouw per se met een man moet trouwen. Het zou zomaar kunnen dat de wet niet kan tegenhouden dat een man met een man of een vrouw met een vrouw trouwt.
Toen Henk kwam, had ik op tafel liggen een draaiboek, een tijdpad, het wetboek en natuurlijk een paar flessen gezellige wijn. En daar hebben we ontzettend mooie dag van gemaakt. En we hebben toen besloten een coalitie te gaan vormen en deze kaart te gaan trekken. Later hebben we daar nog twee anderen bij betrokken die we ook nodig vonden. Eén uit de wetenschappelijke hoek, Kees Waaldijk. En één uit de advocatuur, Loes Gijbels. Want ja, als je gaat procederen, dat was onderdeel van het plan, dan moet je een advocaat en procureur hebben. Ja, wie doet dat dan? Dus vandaar Loes Gijbels ook in beeld is gekomen. En wij vormden toen in en vanuit Best een denktank. En die heeft bijna 13 jaar zo gefunctioneerd.
Het homohuwelijk was niet expliciet verboden in de wet. Maar er moesten toch rechtszaken worden gevoerd. Jurist Jan Wolter Wabeke kon dat wel begrijpen.
Dat was allemaal voorzien dat dat zou gebeuren. En het was ook de bedoeling dat we die rechtszaken zouden hebben. En dan zeg je, staat nergens in de wet. Maar strikt genomen is dat natuurlijk niet helemaal waar. Dat kan ik nu rustig zeggen. Ten tijde van de huwelijkswetgeving dacht niemand eraan dat het zou gaan om twee mensen van hetzelfde geslacht. Dat is pas later gekomen toen twee mensen van hetzelfde geslacht in het economisch verkeer dezelfde koppels gingen vormen als mannen en vrouwen die getrouwd zijn. Maar dat was vroeger natuurlijk ook niet zo.
Er belden altijd heel veel mensen naar de gaykrant die wilden gaan samenwonen en die dan vroegen, ken je een goede notaris waar we terecht kunnen voor een samenlevingscontract? En ik had tegen de telefonisten gezegd, als er weer zo'n stel belt, dan moet je ze maar aan me doorverbinden, want daar willen we misschien iets mee. En ja hoor, een paar dagen later belde het stel Stello en Kuipers en die wilden weten of wij een goede notaris kenden. Ik kreeg ze aan de lijn en ik zei, ja, daar moet je ook zeker naartoe gaan. Maar we hebben ook nog een ander plannetje. Maar dan vind ik het fijn als je het weekend hier naartoe komt, dan ga ik je dat uitgebreid uitleggen. Want dat, als ik dat nu tegen je vertel, denk je dat ik gek ben. En die zijn toen gekomen. Die hebben dat uitgelegd, wat de bedoeling was. En die vonden dat heel leuk. Die wilden dat wel proberen. En daarna hebben we burgemeester De Wit van Best, hebben we bij Jan Swinkels en Jan Wolter Wabeke thuis uitgenodigd. En daar hebben we tegen gezegd, wij zoeken een plaats waar twee jongens tijdelijk even kunnen wonen en die toestemming willen vragen om te gaan trouwen. Zou u daaraan willen meewerken? En zoals heel begrijpelijk is, zei de burgemeester, nou, daar wil ik eens even over nadenken. Geef mij een week de tijd. En de burgemeester ging naar huis toe en ik weet nog dat Jan Wolter en ik tegen elkaar zeiden, dat gaat hij niet doen. En na een week kwamen we weer bijeen. En tot onze grote verrassing zei Hans De Wit, ja, vind ik leuk, gaan we doen. Toen is Jan Wolter bij zijn collega's in Den Bosch gaan vragen hoe groot de kansen zouden zijn als er in Best een huwelijk werd gesloten, dat het op een leuke manier zou worden aangepakt door de officier van justitie daar. Want als het botweg zou worden geweigerd en er zou een rechtszitting komen en de rechtbank zou er ook niks mee doen, dan hadden we niks bereikt. We zouden juist moeten zorgen dat die rechtbank een tikje rechtscheppend zou optreden.
In Brabant was de kans heel klein dat de rechters een homohuwelijk zouden toestaan. Dat kon alleen in onze hoofdstad.
De gemeente Amsterdam had van al die gemeentes de sterkste en juridisch best gekwalificeerde ambtenaren van de burgerstand. Bovendien, een rechtbank moet dan worden bevolkt door mannen en vrouwen die als rechter ook een privéleven hebben en die niet zo schrikken van een homostel. Kans dat dat in Amsterdam eerder het geval was dan ergens in Brabant was toen in die tijd groter.
Toen heb ik meteen een afspraak gemaakt met de burgemeester Ed van Tijn. En Ed van Tijn ontving ons. En die had meteen meneer Geuzingen, hoofd van de bevolking erbij. En die zeiden, we vinden het hartstikke leuk, maar het is verschrikkelijk moeilijk. Want als we nee zeggen, dan hebben de hele homogemeenschap van Amsterdam tegen ons in het harnas. En dat kan ik als burgemeester van Amsterdam en nauwelijks veroorloven. En als ik ja zeg, dan heb ik alle burgemeesters in Nederland tegen me. Want dan roepen al die burgemeesters, Amsterdam moet weer zo nodig iets anders dan de rest van het land. En toen zei hij van, maar we hebben bedacht dat we misschien een met reden omklede afwijzing kunnen sturen. En dat jullie met die afwijzing naar de rechtbank toe stappen om het oordeel van de rechtbank in te roepen. En dan willen we best als gemeente meedenken dat die rechtbank zo ver mogelijk gaat.
De rechter zei toen, het mag dan zo zijn dat het niet redelijk is. En we zien dat ook wel, want het is eigenlijk in strijd met allerlei andere signalen die de overheid uitzendt richting deze stellen. Maar het is de taak van de wetgever om de burgerlijk wetboek te veranderen. Gaat de rechter niet doen. Maar we vinden het wel redelijk. Nou, met die bijvangst, zou ik maar zeggen, in dat vonnis konden we weer verder. En zeggen, kijk, de bal ligt bij de politiek. Zo ging het eigenlijk.
In de landelijke politiek nam toenmalig D66-Kamerlid Boris Dietrich het voortouw. Het was een Amerikaanse homoactivist die hem bewust maakte van de homorechten.
Ik ben in 1975, dus we hebben het over heel lang geleden, naar Amerika gegaan om daar te studeren. Ik kreeg toen een vriendinnetje. En samen met dat vriendinnetje ben ik in de zomer van 75 naar San Francisco gaan liften. En om een lang verhaal kort te maken, ik werd daar toen geïntroduceerd bij een man die erg actief was in de homobeweging in San Francisco. Ik was daar samen met een aantal studenten en met Melissa, mijn vriendin. Ik zat toen zelf nog diep in de kast. En we hadden een ontmoeting met die man en praten zo over LGBT rights, zoals dat hier in Amerika heet. En op een gegeven moment tijdens dat gesprek keek hij me aan en toen zei hij, jij bent homo. Nou, veel later, een jaar of 10 later, zag ik een documentaire op de televisie over de moord op burgemeester en een wethouder in San Francisco. En toen ik keek, zag ik opeens dat dat Harvey Milk was. En op dat moment dacht ik, ja, homorechten, dat is op mijn pad gekomen, dat is wat ik wil.
Het was de tijd van het eerste paarse kabinet. Nederland was klaar voor het homohuwelijk. Maar de politiek begon nog wat voorzichtig.
En toen uiteindelijk werd de politiek wakker. En zei de politiek, nou vooruit dan, het huwelijk zit er niet in. Maar we zorgen wel dat er een geregistreerd partnerschap komt met exact dezelfde rechten. Ja, ik vond dat helemaal belachelijk. Ik vond het ook beledigend. En ik heb toen tegen die politici ook altijd gezegd, ik wil geen geregistreerde partnerschapsreis. Ik wil een huwelijksreis. Om nog maar te zwijgen over een geregistreerde partnerschapsnacht.
Waar Henk Krol niets voelde voor een geregistreerd partnerschap, grepen sommige homo- en lesbostellen deze kans met beide handen aan. Annemarie Tus trouwde op 1 april 2001 met haar vrouw.
Wij zijn gekoppeld door vriendinnen van haar en een collega van mij. Die vonden dat wij, allebei vonden ze dat er een leuke vrouw rondliep. En daar moest toch wat aan gekoppeld worden. En dat hebben de dames onderling gedaan. En ja, ik geloof dat ze alleen aan het eind een beetje schrokken dat wij na 10 maanden gingen partner registreren. Want trouwen kon toen nog niet. En volgens mij hadden ze toen zoiets van, dames, het was bedoeld dat jullie leuk, gezellig zouden hebben. Maar meteen de partnerregistratie, kinderen, dat is toch wel heel veel. voor ons was op dat moment belangrijk, omdat ik wilde heel graag kinderen, Helene ook, dat wij de dingen voor haar konden regelen. Toen kon je nog niet zoveel regelen voor de kinderen. En dat is gewoon, ziet er wat solider uit met een partnerregistratie.
Uiteindelijk bleek ook Henk Krol geen andere keuze te hebben dan een geregistreerd partnerschap.
Toen sloeg ineens bij mij persoonlijk het noodlot toe. En 4 maanden later hoorde ik dat ik darmkanker had. En dan stond ik ineens met mijn rug tegen de muur. Want ik realiseerde mij dat als ik mijn vriend goed wilde achterlaten, dan moest ik wel gebruik maken van dat geregistreerde partnerschap.
Nou, ik zag dat als een goede tussenstap, omdat voor een heleboel mensen een openstelling van het huwelijk te ver ging. En het was een hele wilde gedachte en we hadden niet eens partnerschapsregistratie in Nederland.
Dat zegt Boris Dietrich. Hij accepteerde niet dat homo's en lesbiennes niet mochten trouwen. Voor Dietrich was openstelling van het burgerlijk huwelijk het enige doel.
Voor D66 gaat het om gelijkheid en non-discriminatie. Dus dit is een tussenstap, maar wij willen dat huwelijk openstellen. En mijn gedachte erachter was dat het gewone publiek gewend zou raken aan die gedachte van het hoeft niet echt per se een man en een vrouw te zijn, het kunnen ook andere combinaties zijn.
Job Cohen was in Paars 2 staatssecretaris van Justitie. Het homohuwelijk had hij in zijn portefeuille. Hij moest het huwelijk door de Tweede en de Eerste Kamer loodsen. Maar Cohen liep er niet vanaf het eerste moment warm voor.
Ik herinner me dat ik toen een keer in de trein zat, heel toevallig, met Boris Dietrich en met Kees Waaldijk. En die zeiden toen dat ze daarmee bezig waren. En ik zei toen van, tja, waarom zou je dat nou willen? En ik ben dat dus echt ook langzamerhand gaan begrijpen vanuit de ongelijkheid die erin zat. Dat omdat je nou toevallig valt op iemand van hetzelfde geslacht, dat je dan niet mag trouwen. En als het personen van verschillend geslacht zijn, dat het dan wel mag. En dat gevoegd ook bij die hele emotionele kant daarvan. Dat heeft mij echt op een gegeven ogenblik er ook echt van overtuigd dat dit een buitengewoon belangrijk ding is.
Na de verkiezingen van 98 kon het homohuwelijk er ook echt komen. Boris Dietrich greep zijn kans tijdens de onderhandelingen van Paars 2. Ondanks dat de coalitiepartners tegen waren.
De PvdA, Wim Kok, was tegen openstelling van het huwelijk. Die had gezegd, we zijn gekke Henkie niet. Dan zijn we de enige in de wereld waar een huwelijk voor homo's mogelijk is. Dat willen we niet. En ook Frits Bolkestein, die toen de leider van de VVD was, die had ook tegen onze motie gestemd om het huwelijk open te stellen. Dus het was op zich ook heel lastig om dat in het regeerakkoord te krijgen. Maar ze wilden alleen met D66 regeren. In het begin van die onderhandelingen zeiden ze dan ook steeds, wat wil je hebben? Toen hebben we een lijstje opgesteld in de fractie. En daar stond dus het homohuwelijk en de euthanasiewetgeving bij. Kok en Bolkestein zeiden, best, als D66 dat homohuwelijk wil, hier is het.
Eigenlijk was het vanaf het begin een gelopen race. Ik weet ook nog wel dat vlak voordat we het in de Tweede Kamer behandelden, toen was er nog een keer een enquête gehouden, waaruit bleek dat 70% van de Nederlandse bevolking dit volstrekt normaal vond. Dus het was helemaal niet spannend. En eigenlijk ging het debat vooral over de vraag over van hoe ga je dat nou precies doen met kinderen? En hoe ga je dat doen in het buitenland? Dat waren de vragen. De centrale vragen waren er eigenlijk nauwelijks meer. En ik weet ook nog wel dat na afloop van het debat in de Tweede Kamer, Boris en ik er wel over stonden te praten, en wij beide teleurgesteld waren, om het maar zo te zeggen, dat een berichtje op pagina 7 in de krant was en niet op pagina 1. Terwijl dit toch een van de echt bijzondere dingen is die er gebeurd zijn in de afgelopen, pak een beetje 10, 15, 20 jaar.
Nederland kreeg dus het homohuwelijk. Echt gevierd werd het niet. Er waren ambtenaren die homo's en lesbo's niet wilden trouwen. En de politiek greep niet in.
Job Cohen, die had heel sterk, hij was toen staatssecretaris, het gevoel als we die weigerambtenaren ook meteen meepakken als het ware, dan creëren we nodeloos veel weerstanden. Want er zijn nou eenmaal mensen die al ambtenaar van de burgerstand zijn, die vanuit een religieuze opvatting hier ernstig bezwaar tegen hebben. Moeten wij die mensen nu gaan ontslaan?
Ik stond daar op dat ogenblik, had ik het gevoel van, ik weet niet of ik dat nou zo belangrijk vind. Ook daar heb ik een ontwikkeling in doorgemaakt.
Laten we dat punt nou maar even liggen. We moeten eerst dat huwelijk hebben, want anders komen er allerlei andere beren op de weg.
Ik vind nu ook dat je, als je die wet tot uitvoering brengt, je bent ambtenaar en dan moet je het ook doen.
We hebben toen wel gezegd, hoor eens even, elke nieuwe ambtenaar moet natuurlijk de wet uitvoeren. Dus als er dan iemand is die zegt, ik wil ambtenaar van de burgerstand worden, maar ik ga geen homo's trouwen, die komt er niet meer in.
De weigerambtenaren konden niet voorkomen dat de eerste homo's en lesbo's konden trouwen in 2001. In de nacht van 31 maart op 1 april konden de eerste koppels ja zeggen tegen elkaar in Amsterdam. 3 homostellen en 1 lesbostel. Helene Vaassen trouwde met Annemarie Tus. Ze had er niet bij stilgestaan dat de hele wereld op haar huwelijk zou zijn.
Wij hadden van tevoren niet ingeschat dat het een mediacircus was. Ze hadden het waarschijnlijk helemaal niet gedurfd. Wij dachten, iedereen die wil dan trouwen, dus zo'n hele grote zaal vol met allemaal bruidsparen. Die allemaal een beetje, ja, ik wil roepen of zoiets in die naart. En dan, laten zien hoeveel mensen het wel niet willen. Dat was meer ons idee. Maar ja, toen kwam alles bij elkaar en toen bleek dat wij het enige vrouwelijke stel waren. Ja, dat schept toch wel verplichtingen, hoor. We hadden allemaal mannen en alleen wij het enige vrouwenstel. Ja, dan kan je eigenlijk niet meer onderuit.
De Nederlandse pers die liep er niet erg warm voor. Maar toen bleek dus opeens dat de totale buitenlandse pers dat die daar was. En toen kreeg je dus wel het gevoel, ook die Nederlandse pers die dacht, nou, als iedereen daar van buiten komt. God is eigenlijk wel heel bijzonder. En dat was het ook.
In het begin schrik je er heel erg van. Denk je van, de BBC belde mij op van, ja, we willen een interview. Nou, BBC, een interview met mij. Waarom? Nou, dat was dus duidelijk, omdat wij trouwden. En ja, dan loopt dat door. En dan denk je van, en dan zit je op een gegeven moment heel routinierachtig, s'avonds op de bank. En dan belt de Washington Post of ze een interview moet je mogen, even telefonisch. En dat doe je dan. Terwijl als je me dat een week daarvoor had verteld, dan had ik je geloof ik voor gek verklaard, hoor. Echt.
En als het dan zo'n mediacircus is, moet je er natuurlijk tiptop uitzien. Een mooie jurk, een goed kapsel en constant lachen naar de camera's. Het was één groot gekkenhuis, zo zegt Annemarie.
Want moet je voorstellen, 2 bruiden die in 3 weken tijd 2 bruidsjurken willen hebben. Boeketten moeten hebben, schoenen moeten inlopen. Want ja, anders loopt het ook niet zo lekker zo'n avond. We hadden al een kind, dus dat moest ook nog even mee door opgevoed worden. Werken deden we ook en doen we ook. Dus echt agenda planning waar je u tegen zegt. En dan vooral, ja, lopen en proberen de boodschap over te brengen. Want dat het eigenlijk heel gewoon moet zijn, dat de keuze er moet zijn. En dat was voor ons heel erg belangrijk, dat dat ook naar buiten kwam. Dat wij gewoon 2 mensen zijn die van elkaar houden en die dat gewoon wilden vastleggen binnen een huwelijk.
Het huwelijk was bezegeld. Job Cohen loodste het wetsvoorstel als staatssecretaris van Justitie door het parlement. En precies daarna werd hij burgemeester van Amsterdam en mocht hij de eerste koppels trouwen. Toen ervaarde Cohen pas echt waarom dat huwelijk zo belangrijk is.
Een paar dagen daarvoor heb ik met alle 4 de toekomstige echtparen heb ik toen een gesprek gevoerd. En dat heeft toch ook wel flinke indruk op me gemaakt. Omdat, dat waren toch ook mensen die heel doelbewust ook hebben gezegd van wij willen ook diegene zijn die als eerste paren van hetzelfde geslacht in het huwelijk treden. En de motivering daarbij, die maakte voor mij nog weer eens een keer extra duidelijk hoe belangrijk dat was. Want het ging aan de ene kant, mensen die zeiden van ja, omdat ik nou toevallig val op iemand van hetzelfde geslacht, waarom mag ik dan niet trouwen? Dat is een beetje de rationele overweging met daar tegelijkertijd bij. Ja, maar ik hou ook van hem of van haar. En dat is nou juist ook wat mij zo dwars zat dat niet mocht.
Ook voor Annemarie was het iets onwerkelijks. Haar huwelijk is nog steeds iets heel speciaals.
Op het moment dat je aankomt rijden bij het stadhuis en je ziet al die satellietwagens. Dus dan word je stil. En dan probeer je uit te stappen. Nou, mij lukte dat nog, maar Helene lukt dat al niet eens meer. Je gaat door zo'n tunnel van lampen loop je heen. En dan zie je, dan loop je dan samen met je bruidegommen. Want wij zien dat als onze bruidegommen. Ik geloof dat wij de enige lesbo's in de wereld zijn met 6 bruidegommen. En dan kom je, dan kwamen we de raadzaal binnen, want het was in de raadzaal. En dan zie je daar je familie zitten. Dat is speciaal.
Het was feestelijk, midden in de nacht, 's avonds om 12 uur. Geweldig feestelijke stemming. En de 2 dames die er ook schitterend uitzagen.
Kijk, wij mochten maar een hele kleine groep intimie, konden er voor ons allemaal zijn. We dagen 4 bruidsparen, dus als die ook allemaal de hele pubs meenemen, dus gaat niet. Dus mochten 17 mensen. Dus dan neem je echt de meeste mensen die close bij staan. En ja, dat is gewoon, dat zijn natuurlijk je ouders. He, schoonouders, die zijn er. Je beste vriendin is er. En ook dus de mensen die ons aan elkaar hebben gekoppeld trouwens, die waren er ook. En dan, dat is dan toch eventjes jouw momentje. Want mijn moeder zag voor het eerst onze jurken. En dat is voor moeder denk ik ook heel speciaal. Want ik kreeg wel een goedkeurend knikje, moet ik zeggen. Gewoon even zoiets zo van, een mooie jurk, Ik denk dat dat voor een moeder en een dochter wel belangrijk is.
En niet alleen de bruidsparen vonden het spannend. Ook de ambtenaar van de burgerlijke stand kon zijn zenuwen moeilijk in bedwang houden. D66-Kamerlid Boris Dietrich.
Job Cohen die was een beetje nerveus en die begon veel sneller te praten dan geoefend was, waardoor hij niet klokslag om 1 april klaar was met zijn toespraak, maar zeker een minuut daarvoor.
Dat viel volgens mij wel mee, maar misschien is dat, ben ik het vergeten hoor. Ik, volgens mij viel het wel mee. Ik vond het gewoon verschrikkelijk leuk.
Ja, wat te doen. Dus toen klapten we naar 1 april toe. En dat was zo'n ontroerend moment.
Ik voel nog al die camera's in mijn rug prikken toen we met het sluiten van het huwelijk bezig waren.
Dan verklaar ik als ambtenaar van de burgerlijke stand van Amsterdam dat u na ondertekening van de akte door het huwelijk aan elkander bent verbonden.